We zullen vanavond vooral kijken naar het Bijbelboek Jesaja. En Jesaja 42, Jesaja 49, dat zijn een paar teksten waar ik zo meteen op terug ga komen. En daarin gaan we kijken naar. Ja, dat heb ik nog niet gezegd. Dus komt zo, moment. Rustig aan. Ja? Sorry, ik heb nog geen teksten genoemd verder. Het was nog maar de inleiding. Ja, inderdaad, ik had het over Jesaja 42 en 49. Daar zullen we vandaag onder andere bij stilstaan. En dan kijken hoe het verder uit zal pakken. Want juist in Jesaja. Daar vinden we de uitverkorene, om wie de hele schrift gaat, om wie alles draait. De schrift draait niet om ons, om mij of om jullie of om wie dan ook. Het gaat allemaal om die ene persoon, om die in wie eigenlijk al Gods raad besloten is. Dat is de Messias. En de Messias die wordt genoemd de uitverkorene. En dat is natuurlijk best een bijzondere naam. Als je bedenkt dat verkiezing door God, dan denk je toch in eerste instantie aan mensen die ergens toe verkoren worden. Nou, die mensen, die individuen, personen in de Tenach, waarvan we lezen dat ze uitverkoren zijn. Daar zijn we nu een paar keer mee bezig geweest. Laten we ze nog even herhalen. En ook de taak waarom ze waren uitverkoren. Nummer 1. Abraham stond aan de oorsprong van het volk Israël. Dus ook aan de oorsprong van een nieuwe schepping. Dat is een hele belangrijke naam. Daarom kom je Abraham ook bijvoorbeeld in de brieven van Paulus als het gaat over de rechtvaardiging. Kom je die naam gewoon heel veel tegen. Abraham kun je feitelijk zien als een nieuwe Adam. Ja, de Heer begint iets totaal nieuws in deze wereld door een volk te scheppen. En dat geschapen volk, het vindt zijn oorsprong in de roeping, de verkiezing van Abraham. Nou, binnen dat volk Israël worden er dan ook nog allemaal mensen verkorenen genoemd. Het kan best zijn dat de Heere God nog meer verkorenen heeft onder volk, alleen die vind je dan niet als zodanig in de Bijbel. Die worden niet expliciet benoemd als verkorenen. En dat was de inleiding eigenlijk tot de studies geweest, van welke mensen, individuen, worden nou expliciet als uitverkoren beschreven. En toen bleek al snel dat iets te maken had met Gods plan, met Gods raad, natuurlijk Abraham. Want de volgende persoon die we tegenkwamen, de psalmen, dat was Mozes. Ja, de Mozes, de verlosser, de middelaar tussen God en Israël. Die zorgde voor de verlossing uit Egypte. Ja, God die gebruikte Mozes om het volk uit Egypte te leiden. Daarnaast stond Aaron, juist ook een uitverkorene volgens de psalmen. En Aaron, we weten het, de grote hoge priester. Die één keer per jaar verzoening doet voor de zonde van het volk. Viel niet aan te tornen. Ja, dus sommigen hebben het geprobeerd en de anderen wilden ook wel zo'n belangrijke taak hebben. Nee, Aaron werd door de Heere God gekozen om dat ambt te vervullen. En dat past natuurlijk helemaal binnen het plan van God met het volk Israël. Nou, dan komen de koningen. We hebben koning Saul, dat is verkoren en verworpen. We hebben David gezien als verkoren koning. Een tijdje stilgestaan bij Psalm 89. En in Psalm 89 zien we eigenlijk ook alweer de Messias doorschemeren. Ja, want dat zaad van David, dat we in Psalm 89 tegenkomen. Het ging de hele tijd over die goede tierenheden van God, over David. Maar op een gegeven moment kwam er zo'n heel donker stuk in die psalm. Je zult het nou niet meer opzoeken. Je kunt nog naluisteren als je dat weer even was vergeten. Maar dan komt er opeens zo'n pikzwart gedeelte in Psalm 89, waarin de Heere God helemaal niet meer spreekt. Of Ethan dan, die de schrijver van die psalm, niet meer spreekt over goede tierenheden. Die troon was omvergeworpen, de Messias was verworpen. De David, of nou in elk geval, daar zie je al de Messias doorschemeren. En dan is het alsof Ethan dan ja, van een afstand eigenlijk een zicht heeft op het kruis. Aan het kruis wordt een einde gemaakt aan alles, aan al die beloftes. En toch wordt er geen einde aangemaakt. Want dat doet, dat zien we dan ook in die psalm, psalm 89. En dan stelt Ethan een aantal vragen en dan eindigt hij eigenlijk toch weer met een lofzang tot de Heer. Hij heeft gezien, ja, er is een man die niet gehouden kon worden door het graf. En dat is de persoon, de Messias. Dus David was een verkorene. Zijn zoon, Salomo, wat wordt ook expliciet beschreven als een verkorene. Waarvan was dat ook alweer? Inderdaad, om de tempel te bouwen. Ja, David mocht dat niet doen. Nee, Salomo was uitgekozen om de tempel te bouwen. En toen hadden we nog eentje. Dat is een beetje een moeilijkere naam. Dat is die man van na de ballingschap. Precies, Zerubabel. En die Zerubabel, die was uitverkoren om het volk ook weer terug te leiden naar het land en de nieuwe tempel te bouwen. De tempel te herbouwen. En weet je nog, die link die we daar hadden, die zegelring. Ben ik weer die namen kwijt, maar Jechonia was het geloof ik. Die koning die was een zegelring en die was weggeworpen. En dan zijn kleinzoon, dat is Zerubabel, wordt ook een zegelring genoemd. En die wordt dan gebruikt om inderdaad weer het volk weer terug te leiden. Allemaal, of ja, dat zijn eigenlijk de enige mensen die met naam en toenaam als uitverkoren worden genoemd. En dat heeft dus niks te maken met naar de hemel gaan of iets dergelijks. Nee, ze hebben allemaal een specifieke taak gekregen om binnen Israël die uit te voeren. En nou, als je goed geteld hebt en Sal even niet meerekent, dan hebben we 6 personen. Ja, Abraham, Mozes, Aaron, David, Salomo en Zerubabel. 6 vinden we een raar getal, tenminste ik denk dat jullie dat wel een beetje met me meevoelen. We zoeken naar nummer 7. En nummer 7, ja, laat dat nou toch de Messias zijn, de Messias zelf, in wie al die taken eigenlijk ook zijn samengevat, die vinden we ook als een uitverkorene. In bijzondere plekken, dezezelfde Messias, hebben we trouwens in Psalm 89 al gezien, maar die wordt ook verworpen genoemd. Dus daar moeten we ook nog wel eventjes naar kijken. Hij is niet alleen verkoren, hij is ook verworpen. Dus dat zullen we misschien vandaag en anders de volgende keer de revue laten passeren. We zullen eerst kijken naar de plekken waar die wordt genoemd, de Messias. En eventjes de context daar, de uitverkorene. En even de context daarvan bekijken, van die plekken waar dat zo is. Van waarom zien we daar de Heer Jezus, want over hem spreken we natuurlijk, waarom zien we daar dat hij is een uitverkorene? Toch bijzonder, hè? God wordt mens in Jezus Christus. En dan wordt diezelfde persoon, die middelaar, de middelaar van God en de mensen, dat is de Heer Jezus, die wordt dan ook weer een verkoren genoemd. En verkiezing betekent dus, heeft iets te maken met de uitvoering van een taak. Nou, al die taken die ik net heb genoemd bij die andere 6 personen, die worden in hem allemaal volbracht, vervuld, en hij voert ze uit in het nieuwe Israël. Dus in hem liggen al die dingen zeker en vast. ook al staat het kruis daartussen. Of eigenlijk juist omdat het kruis ertussen staat, ligt het allemaal vast. Waarom? Omdat we weten dat hij weer leeft, dat hij is opgestaan. Nou, de eerste plek waar we hem tegenkomen, want we zien hem twee keer als uitverkoren, dat is in Jesaja 42. Jesaja 42, vers 1. Zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, hij zal zijn stem op straat niet laten horen, het geknakte riet zal hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan, hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht, zo zegt de Heere, die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, die de adem geeft aan het volk dat daarop is en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij de hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerken te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven, evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. De voorgaande dingen, zie, ze zijn gekomen. Nieuwe dingen verkondig ik, voordat ze ontkiemen, doe ik ze u horen. Dit gaat over, allemaal over de Messias, de uitverkorene. En ja, het is een gedeelte wat ook in het Nieuwe Testament een paar keer geciteerd wordt. Ja, dus het is een belangrijk stuk in Jesaja. Ik zeg, ja, natuurlijk is heel Jesaja een belangrijk boek. Alle boeken zijn belangrijk, maar juist dit gedeelte krijgt behoorlijk wat aandacht in het Nieuwe Testament. In Matthäus en ook in het leven van Paulus. Dus daar zullen we in de loop van de tijd ook gewoon wat aandacht aan besteden, aan daar waar dit geciteerd wordt. Een andere plek, ook in Jesaja, dat is Jesaja 49. Jesaja 49. En dan het zevende vers. Zo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige, tegen de verachte ziel, tegen hem van wie het volk een afschuw heeft, tegen de knecht van heersers, koningen zullen het zien en opstaan, vorsten, zij zullen zich voor u neerbuigen, omwille van de Heere, Jehovah, die getrouw is, de heilige van Israël, die u verkozen heeft. Ja, daar heb je dus inderdaad weer de verkiezing. Hier zie je dus ook die u verkozen heeft. Want, over wie gaat dit? Ja, dan moet je eigenlijk Jesaja 49 vanaf het begin af lezen. Maar daar zie je dat het gaat over de Heere die mij geroepen heeft van de moederschoot af, van de baarmoeder af, heeft hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard in de schaduw van zijn hand. Heeft hij mij verborgen, heeft mij gemaakt tot een puntige pijl, heeft mij in zijn pijlkoker gestogen, enzovoort. Belangrijke tekst, u bent mijn knecht Israël. Hier wordt de Messias ook nog eens een keertje Israël genoemd. En dit zijn allemaal linkjes die we op de een of andere manier met elkaar moeten gaan verbinden. Ja, dus die uitverkorene, de Messias, die maakt al die beloftes van de Heere God aan Israël waar. En er wordt dan ook nog eens een keertje zelf Israël genoemd. Hij is de ware Israël. Jesaja 42 en Jesaja 49, die vallen natuurlijk binnen dat hele grote onderverdeling in het boek van Jesaja, van hoofdstuk 40, waar het gaat over de knecht van de Heere. Dat is een belangrijk gegeven. Overal in al die hoofdstukken kom je tegen de Messias als de knecht des Heeren. Ja, dat gaat, ik geloof, door tot en met hoofdstuk 55 zelfs. Met natuurlijk als stoppunt Jesaja 53, waarin we zien de leidende knecht van de Heeren. Maar dat hele gedeelte gaat over de Messias. En binnen dat hele gedeelte, daar wordt deze Messias genoemd een uitverkorene. Hem in wie al die raad, al die plannen die God met het volk heeft, volbracht zullen worden. Nou staat er in Jesaja 42, zie mijn knecht die ik ondersteun. En nou, ja, Jesaja 42, dan zeg je van, ja, dat is een nieuw hoofdstuk, begint iets heel nieuws. Maar je moet even bedenken dat ook de Hebreeuwse Bijbel die onderverdeling eigenlijk helemaal niet heeft. Dat kwam pas later, die onderverdeling in hoofdstukken, in verzen. Dus Jesaja 42 gaat direct door op Jesaja 41. En het is dus ook wel belangrijk om te weten van wat staat er nou in Jesaja 41. En dan kunnen we natuurlijk vandaag niet dat hele hoofdstuk gaan bekijken. Maar ik wilde wel eventjes de aandacht op vestigen. Want Jesaja 41 gaat dus vooraf aan Jesaja 42. En vertelt ons iets over die uitverkorenen. In de eerste plaats zie je in Jesaja 41 het begin. Zwijg voor mij kustlanden. Of eilanden staat er dan in de Statenvertaling. En die kustlanden, als je eventjes terugdenkt aan wat we net gelezen hebben. Ja, dat heb je misschien niet gezien of onthouden. Maar Jesaja 49 kwam je die kustlanden ook al tegen. Ja, dus er wordt hier, deze landen worden aangesproken. En deze kustlanden zijn geen dienaren van de Heer. Het zijn afgodendienaars. En ze worden als het ware uitgedaagd om hun goden hun macht te laten zien. Ja, in dit gedeelte. Bijvoorbeeld, kijk maar in vers 6, 7 en 8. Of nou, laat eerst even Jesaja 41, vers 1. Zwijg voor mij kustlanden, laat de volken de kracht vernieuwen. Laten zij naar voren komen en laten zij dan spreken. Laten wij samen naar voren komen voor het oordeel. Van laten we nou eens kijken, wie is hier de ware God? Wie heeft van waar de zon opkomt de rechtvaardige doen opstaan en hem geroepen om te gaan? Wie heeft de heidenen aan hem overgeleefd en doet hem koningen vertreden? Nou, zo wordt er als het ware een rechtszaak gedaan. En dan zien we vers 6. De een hielp de ander tegen zijn broeder, zei hij, wees sterk. De vakman moedigde de edelsmid, hij die met de hamer glad maakt, hem die op het aanbeeld slaat, door van het soldeersel te zeggen, het is goed. Daarna zet hij het vast met spijkers, zodat het niet zou wankelen. Dat zijn de afgoden. En daar wordt, en dat doet Jesaja ook in andere gedeeltes wel wat meer, daar wordt een afgod gemaakt. Ja, je ziet soldeersel, hij wordt met de hamer betimmerd. En uiteindelijk heb je daar zo'n mooi poppetje, dat is dan die afgod. Oh ja, we moeten hem nog wel even vastzetten, want zo'n afgodje die stond een beetje te wankelen. En dus vandaar dat laatste stuk. Daarna zet hij het vast met spijkers. Dat wordt eventjes goed vastgeramd, zodat het niet zal wankelen. En dat is de grote tegenstelling tussen de God van die heidenvolken, van die kustlanden, tegenover de God van Israël. Want hij is degene, nou, ik lees even verder bij vers 4, die generaties riep vanaf het begin. Ik de Heere die de eerste ben, en bij de laatste ben ik dezelfde. De kustlanden zagen het en werden bevreesd. De einden der aarde beefden. Ze kwamen naderbij en traden toe. En ze werden angstig, ze werden bevreesd voor deze God. En dan zeggen ze tegen elkaar, nou wees sterk. Dat zie je daar staan. En wat deden ze nog meer? Nou, ze zeggen van laten we nog maar een godje erbij timmeren. Ja, zo. tegenover deze Heere God. En dat zie je dan in het stukje daarnaast. Maar de God van Israël, die zegt niet, wees sterk. Of tenminste, de Israëlieten hoeven niet tegen elkaar te zeggen, wees sterk. Nee, daar zegt de Heere zelf van, wees niet bevreesd. In dit hoofdstuk zie je dat drie keer, vers 10. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Vers 13. Wees niet bevreesd, ik help u. Vers 14. Wees niet bevreesd, wormpje Jacob, volkje Israël, ik help u, spreekt de Heere. Uw verlosser is de Heilige van Israël. In dat hele gedeelte vanaf vers 8 tot en met vers 20, daar beschrijft de Heere wie hij is voor het volk Israël. Dat begint al heel duidelijk in vers 8. Maar u Israël, mijn dienaar, u Jacob, die ik heb verkozen, dat is dus het volk Israël wat hier verkozen is, het nageslacht van Abraham, die mij lief had, u die ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie ik zei, u bent mijn dienstknecht. Hier heb je weer dat woord dienstknecht, dienaar, de knecht van de Heer. Nou, wat hij allemaal met dat volk gaat doen, dat zie je dan in het vervolg ook van dat hoofdstuk, bijvoorbeeld vers 15. Zie, ik maak u tot een scherpe dorsslede, een nieuwe met puntige pinnen. U zult bergen dorsen en verpulveren en heuvels maken als kaf. Dus dat volk wat zo hulpeloos lijkt, dat zal worden tot een krachtig volk. Ja, dat zie je hier allemaal in Jesaja 41 terugkomen. En niet omdat het in zichzelf zulke krachtpatsers zijn. Nee, het is omdat hun God een God is die niet vastgezet hoeft te worden met spijkertjes. Een God die niet gemaakt is van soldeersel. Het is de levende God. De God die alles zelf in het aanzijn heeft geschapen. En die heeft ook dat volk gemaakt. En dat volk, voor dat volk, heeft hij de Messias beloofd. En die Messias, dat is dan de knecht. En die knecht is ook Gods uitverkorene. Nou, ik zei net dat stuk dat loopt tot vers 20. En dan vers 21 in Jesaja 41 komt weer die rechtszaak terug die net begonnen was. Ja, de heidenvolken werden als het ware ter verantwoording geroepen. Nou, dat zie je hier in vers 21 ook terug. Kom naderbij met uw aanklacht, zegt de Heere. Kom maar naar voren met uw bewijzen, zegt de koning van Jacob. Laten zij naar voren brengen en ons bekendmaken de dingen die zullen gebeuren. De dingen van vroeger. Wat waren ze? Maak het bekend en wij zullen het ter harte nemen en het einde ervan weten. Of doe ons de komende dingen horen. Maak de dingen bekend die hierna zullen komen. En wij zullen weten dat u goden bent. Zie je wel, hier krijgen de goden van de heidenen, die krijgen hier de kans om te bewijzen dat het goden zijn. Door alles over het verleden te vertellen en ook de toekomst te laten zien. Nou, kom maar op, vertel maar. Dan kun je laten zien dat je goden bent. Doe tenminste iets. Ja, dat is ook wel leuk. Doe tenminste iets, goed of kwaad. En wij zullen verschrikt zijn en tezamen inzien. Ja, die poppetjes die kunnen zelfs geen goed en kwaad doen. Ze staan vastgespijkerd op een tafeltje of wat dan ook. Dat doet natuurlijk niks. Ja, dus ook hier zie je weer een stukje sarcasme van Jesaja. Zie, u bent minder dan niets. En uw werk is minder dan een nietig ding. Een gruwel is hij die voor u kiest. Nou, en daarna komt dan weer wie de God van Israël is en wat hij doet. Ik doe iemand opstaan uit het noorden en hij zal komen van waar de zon opkomt, zal hij mijn naam aanroepen. Hij zal komen, de machthebbers als leem vertreden en zoals een pottenbakker klei treedt. Wie heeft het van begin af verkondigd, zodat wij het kunnen weten, of van tevoren dat wij kunnen zeggen, het is terecht. Maar er is niemand die het verkondigt, ook niemand die iets horen doet, ook niemand die uw woorden hoort. Ik de eerste, zeg tegen Sion, zie ze daar. En tegen Jeruzalem, ik zal een vreugdebode geven. Want ik zag toe, maar er was niemand, zelfs niet onder deze. Er was geen raadsman, dat ik hun iets zou vragen en zij mij antwoord zouden geven. Zij zijn allen nietigheid, hun werken zijn niets en hun gegoten beelden zijn wind en leegte. Is het je opgevallen dat deze mensen, deze heidenvolken, die moeten hun volken laten spreken van over toekomende dingen. En hiermee getuigt de Heere God dat hij werkelijk is, de ware en de levende God. Namelijk vanwege al die profetie. Hij heeft bewezen dat hij gelijk heeft door de toekomst vanaf het begin te voorspellen, te laten zien. Hij heeft, dat kun je in de Tora al lezen, hij heeft al het onheil wat er over Israël zou komen, dat heeft hij daar al uitgebreid beschreven. Maar ook het herstel van Israël, wat we nu nog niet zien, maar ook dat heeft hij daar al beschreven. En wat heeft hij natuurlijk vooral gedaan? Hij heeft het vooral, van wie we hier ook weer lezen, hij heeft die Messias aangewezen. De Heer Jezus Christus. En dat maakt de Bijbel inderdaad ook zo'n wonderlijk, zo'n kostbaar boek. Want als je dus door de Bijbel heen gaat, dan zie je verleden, heden en toekomst. Het is allemaal in zijn hand. En we kunnen er een heleboel van afweten door het gewoon te lezen. Er staat dus, zie, zij zijn alle nietigheid, dat zijn dus die afgoden. Hun werken zijn niets en hun gegoten beelden zijn wind en leegte. En dat is het einde van Jesaja 41. En tegenover deze personen, deze afgoden, draai je de bladzijde, tenminste ik moet mijn bladzijde omdraaien, dan zie je Jesaja 42. En dan zie je, zie mijn knecht. Kijk niet naar die afgoden, nee, zie naar mijn knecht. Die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd en hij zal de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen, enzovoort, enzovoort. Hij is die uitverkorene. Nou zijn we in deze tekst in Jesaja 41, ja, dus waar het gaat over, als het ware over een rechtszaak tussen de afgoden van de heidenen en de God van Israël, dan zijn we een naam tegengekomen die ook weer alles te maken heeft met dat van verleden en toekomst. En dat is, hij is de eerste. En die kom je vooral in Jesaja tegen, die naam, de eerste en ook de eerste en de laatste. En de eerste, dat is, dat vind je in Jesaja 41 vers 4, zie je het voor het eerst. Hij die de generaties riep vanaf het begin, ik, de Heere die de eerste ben. Het begin, dat is de reshit. De eerste is de rishon. En die woorden die zijn met elkaar verbonden. Je hoort het al een beetje, reshit, begin, rishon, eerste. En het is ook al allemaal afgeleid van het begrip roosh. En dat is hoofd. Ja, dus die r en die sh klank. Die samen, dus hoofd en afgeleide woorden van, zijn begin en ze zijn eerste. Nou, de Heere noemt zich hier, ik ben de eerste. En in vers 27 van ditzelfde hoofdstuk. Ik, de eerste, zeg tegen Sion, zie ze daar en tegen Jeruzalem, ik zal een vreugdebode geven. Als we even doorbladeren in Jesaja 43. Naar Jesaja 43, dan zie je vers 10. U, dat is Israël, uw lieden, jullie, zijn mijn getuigen, spreekt de Heere, en mijn dienaar die ik verkozen heb. Hier wordt Israël dus ook weer als een verkoren volk aangewezen. Opdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere. Buiten mij is er geen heiland. Dus hij is de heiland. Even vasthouden. Ik heb verkondigd en ik heb verlost en ik heb het doen horen. En er was geen vreemde God onder u. U bent mijn getuigen, spreekt de Heere, dat ik God ben. En ik wilde eigenlijk toe naar Jesaja 43. Vers 10, want daar staat volgens mij aantekenen, ik ben de eerste. Even kijken hoor. Dat heb ik nu even fout, denk ik. Sorry. Ja, ik denk dat het dezelfde is, ja. 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 Goed, ik laat hem heel even, ik vind het niet heel belangrijk, maar wel dat, dus dat de Heer inderdaad dezelfde is en hij is de verlosser, de heilige van Israël. Voordat ik ga lezen, ga ik even kijken of ik, ja, vers 6 van hoofdstuk 44, daar klopt het wel. Er staat bij mij een tussenstukje boven, God is waarachtig, afgoden zijn niets. Zo zegt de Heer, de koning van Israël, zijn verlosser, hij is de heiland, hij is de verlosser. De koning van Israël, dat is de Heere, Jehovah, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. Hier zie je hem weer, nu ook als de laatste. De eerste en de laatste. En dat zie je nog een keer in Jesaja 48. Vers 12. Luister naar mij, Jacob, Israël mijn geroepene. Ik ben dezelfde. Ik ben de eerste en ook ben ik de laatste. Dat is die God van Israël, die dus de Messias heeft uitverkoren. Ik moet even terug, want dat is natuurlijk het uitgangspunt van deze studie. Dus de Messias is die uitverkorene. En wie heeft hem uitverkoren? Ja, dat was de Heere. En die wordt genoemd de heiland en de verlosser van Israël. En die wordt tegenover de afgoden van de heidenen, van die kustplaatsen gezet. En die afgoden die worden afgeschilderd als goden die helemaal niets kunnen. En ze kunnen al helemaal niet vertellen de dingen die komen gaan. Nee, ze staan vastgespijkerd op een tafeltje. Zodat ze niet omvallen. Ze zijn het werk van mensenhanden, gesoldeerd en een beetje betimmerd en platgeslagen, zodat het een beetje netjes uitziet. En daartegenover wordt de Heere gesteld. En die wordt genoemd de eerste en de laatste. En die eerste en die laatste, die heeft uitverkoren de Messias. De eerste en de laatste, dat is een hele kenmerkende naam van God voor het Bijbelboek Jesaja. Maar waarvan kennen we de eerste en de laatste nog meer? Dat weten we vast wel. Lies, jij zeker? Omdat we dat gisteren nog hebben besproken. Ja, dat was een van de teksten van Connie. Nee, sorry. Wat zei je? Nee, het is in Openbaring. Het Bijbelboek Openbaring. Wat zei je? Ja, nou laat maar even kijken. Twee keer. Sorry hoor dat ik je zo aansprak, maar... Ja. Ja, klopt, ja. Staat in de Evangelie, ja. Ja, dat is inderdaad in dit geval even een ander verhaal, ja. Ja. In de eerste plaats, Openbaring 1 vers 17, dus ik zou bijna kunnen zeggen op de drempel van het boek. Daar ziet Johannes, die heeft daar dus een gezicht. En het Bijbelboek Openbaring, ik weet niet in hoeverre jullie daarmee bekend zijn, maar het moment dat ik dat boek Openbaring doe, dan lijkt het wel alsof je opeens op hele andere grond staat. Als je leest je brieven van Paulus. En op een gegeven moment en dan ga je naar Openbaring. En dan sta je opeens weer op hele andere bodem. En welke bodem is dat? Dat is de bodem van de profeten van Israël. Daar kan ik een heleboel over vertellen. Dat ga ik vanavond niet doen. Moet je me eigenlijk maar gewoon eventjes accepteren wat ik zeg. Dat Bijbelboek Openbaring, tenminste zoals ik daar naar kijk. Dat heeft er alles weg van dat het gaat over het volk in het land. Dat daar de dingen zich afspelen. Niet ergens wereldwijd. Nee, de focus ligt op het land. En het ligt op de inwoners van het land. En het ligt op de God van dat volk. En Johannes die ziet daar, als die in hoofdstuk 1 beschrijft dat hij op pad was. En dat hij daar was voor het woord des Heren. Vanwege het woord des Heren, dan ziet hij een gezicht, als van een mens. En De uitwerking die dat heeft, in vers 17, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Hé, weet je nog, Jesaja 41, 3 keer, wees niet bevreesd. Dat komt veel vaker voor in de Bijbel, maar in dit verband, als het gaat over de uitverkorenen, ik ben de eerste en de laatste. En de levende, en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Dus die God van Israël, die zich noemt de eerste en de laatste, die de Messias heeft uitverkoren, die verschijnt dan ook als de Messias aan Johannes. En hoe noemt hij zichzelf? De eerste en de laatste. Ik ben de levende en ik ben dood geweest. Dit gebeurt nog een keer, en dat is waar jij net naar verwees, helemaal aan het eind van Bijbelboek Openbaring, Openbaring 22. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega. De Alpha is de eerste letter van het Griekse alfabet en de Omega is de laatste letter van het Griekse alfabet. Dus de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, daar heb je ook dat begin weer, de Rishon in het Hebreeuws. En het einde, de laatste, en de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat zij recht mogen hebben op de boom des levens. Het paradijs herstelt. Dus, in de verkiezing van de Messias, de Heere die persoon kiest, die genoemd wordt de uitverkorene, de Heere zelf is de eerste en de laatste, zo maakt hij zich bekend in Jesaja, tegenover al die andere afgoden. Wij kennen deze Messias, of deze God, de eerste en de laatste, die kennen wij, in de eerste plaats vanuit de evangelie, in de brief van Paulus, maar tenslotte in degene die in Israël in Openbaring als de eerste en de laatste aan Johannes verschijnt om al die beloften aan Israël zeker te stellen, vast te maken. In hem, in die Messias, heeft het volk van Israël zijn eigen schepping te danken, de verlossing te danken, de Heer is de verlosser. Het priesterdom, denk aan Hebreeën. De koning, hij zal als koning regeren, dat zie je in Openbaring. Dat begint daar in Openbaring, hij is de koning. De tempel, hij zal de tempel. Hij is het heiligdom. Ja, dat zie je aan het eind van Openbaring 21. En hij is natuurlijk degene die het volk terughaalt uit de volken en verzamelt in Israël. Dat is de Messias als de uitverkorene tegenover de afgoden, die helemaal niks klaar kunnen maken. En de Heere die misschien wel het meest onwaarschijnlijke, eerst opstanding uit de doden, en vervolgens ook nog eens een keertje dat volk Israël, wat vijandig aan hun eigen God is geworden, terughaalt naar het land en al de beloftes aan dat volk vervult. Dat heeft natuurlijk... Voordat je daar aan het einde bent, dan zitten we daar tussenin ook nog met dat feit dat deze uitverkorene verworpen was. Daar zal ik dan de volgende keer op verder gaan, maar je kunt er misschien al over nadenken. Dan gaan we een belangrijke psalm bespreken, dat is psalm 118. En ook naar Matthäus 21, waar juist die psalm een hele belangrijke rol krijgt. In psalm 118, even een klein stukje vooruit op wat de volgende keer gaat komen. Dus deze verkorene, die machtige God, in wie niet, overigens niet alleen Israël, maar natuurlijk ook wij onze vastheid en zekerheid weten. Al die afgoden die maar staan te wankelen, die met spijkjes vast moeten zitten, dan weet je zeker, daar heb je niks aan. Die zeggen alleen maar, wees sterk, wees sterk. Zoals we zelf ook wel eens tegen elkaar zeggen, sterkte. Misschien, eigenlijk moet je het van de Heer verwachten en zijn stem horen. Wees niet bevreesd, want je bent in zijn hand. Goed, Psalm 118. Dat wordt gezongen, of een deel daarvan wordt gezongen, en misschien wel de hele psalm, bij de intocht van de Heere in Jeruzalem. Ja, vers 26. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. Hosanna. Ja, dat zong men op de straten. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. Maar dat stukje wat daaraan vooraf gaat. Vers 21. Ik zal u loven omdat u mij verhoord hebt. En mij tot heil, tot zaligheid geweest ben. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dus hier heb je de hoeksteen, of de steen die verworpen is. Hij was door God verkoren, dat lees je bij Petrus, daar kom ik ook volgende keer op terug. Maar hij was door de bouwers was die verworpen, veracht. En toch is die tot een hoeksteen geworden. Dus die verkiezing van de Heer, van de Messias, Dat is een heel proces. De Messias die wordt verkoren, de Messias van Israël, zo wordt hij geboren ook in Israël. Maar hij wordt ook verworpen door mensen, door de bouwers. En toch is hij geworden tot een hoeksteen. Nou, we weten hoe die dat is geworden. Door zijn opstanding. Dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Nou, zo wonderlijk is die verkiezing van die Messias van Israël. Ja, dus je ziet ook, ja, ik heb dat, ik weet dat ik erg in vogelvlucht ben gegaan en misschien wel veel te veel informatie nu in één stuk heb willen proppen. Maar je ziet ook dat als het gaat om de verkiezing van de Messias, dat het ook hier weer een doel heeft. Het gaat niet zozeer de Messias die naar de hemel gaat, of de Messias die weet ik wat. Nee, het gaat de Messias in wie God een plan heeft uitgewerkt voor dat volk. Die Messias die zich uiteindelijk zelf ook kan noemen, de eerste en de laatste. Hij is aan God gelijk, aan Jehovah. Hij is één en dezelfde. Hij is die eerste en die laatste. En hij maakt de beloften aan het volk waar. En als de beloften aan het volk waar worden, dat moeten we eigenlijk nooit vergeten, dan betekent dat eigenlijk ook de val van alle afgoden van de heidenvolken, want dan wordt de Heere ook de Heere God, de eerste en de laatste van al die heidenvolken. En dat is allemaal nog toekomst, en wie weet hoe ver die toekomst, of hoe dichtbij die toekomst eigenlijk al is. Ook best wel eens, daar moeten we waakzaam voor zijn. Kan snel gebeuren, kan snel gaan ook allemaal. En laten we daar dankbaar voor zijn, dat we daar naar uit mogen kijken. Maar als het gaat dus over de verkiezing van die Messias, heeft het te maken met Gods plan, Gods raad. En dus ik heb nu weer een klein beetje proberen aan te tonen dat verkiezing ook hier, ook in het geval van de Messias, te maken heeft met Gods plan in deze eeuw. Dat plan, en eigenlijk het plan der eeuwen, als we dat nog verder uit gaan breiden naar de gemeente later. En dat we dat weer voorspiegeld zien in Abraham, Mozes, Aaron, David, Salomo en Zerubabel. En dat komt allemaal tot één in de Messias. Maar ook daar heeft verkiezing de betekenis van de roeping tot een taak, tot een opdracht om die uit te voeren. En in dit geval is het in de eerste plaats de roeping voor Israël. En tussen de regels door hebben we net ook in Jesaja 49 kunnen lezen dat het iets met de heidenvolken te maken heeft. Maar dat laat ik nu eventjes rusten. En dan de volgende keer begin ik met Psalm 118 en Matteüs 21. Die twee pakken we met elkaar samen. tot hier voor vanavond. Zullen we eerst met elkaar danken? Dank u wel, Heere God en Vader van onze Heer Jezus Christus. We danken u voor de rijkdom van uw woord, die vaak niet in onze eigen woorden is uit te drukken. We bidden u, Heer, wilt u zelf onze leraar, onze onderwijzer uit uw woord zijn en ons al die schatten en die rijkdommen doen zien. Heer, geef dat het onderwijs wat we van mensen krijgen, dat we dat mogen begrijpen, mogen vatten en dat het dan uw onderwijs gaat worden. Heer, wilt u zelf het koppelen, daar uw geest aan koppelen. Heer, en datgene wat niet was naar de mening van uw woord, naar de zin van uw woord, Heer, wilt u dat uit genade wegnemen. Opdat uw naam in ons midden de lof, de eer en de dankzegging mag ontvangen. Heer, we prijzen en we danken uw grote naam voor het wonderlijke werk wat u zelf hebt volbracht. In uw Zoon Jezus Christus, in zijn dood en zijn opstanding. In wie u alle dingen heeft vastgelegd. Van wie we zeker mogen weten dat alle beloften die u heeft gedaan aan Israël, aan de volken en aan ons, dat ze ja en amen zijn. En dat we daar niet aan hoeven te twijfelen. En dat we met vreugde van zijn naam mogen zingen, daarover tot u mogen bidden en danken en prijzen. Heer, wilt u ook weer verder met ons zijn en ieder van ons in onze persoonlijke omstandigheden geven dat we ook alles, dingen waar we mee tobben, maar ook met onze vreugdes, Heer, dat we daarmee leren te eindigen in u, de levende God, opdat uw naam de lof en de dankzegging mag ontvangen. Geprezen uw grote naam. Vader, we danken u dat we zo bij elkaar hebben mogen zijn in deze avond. En we vragen u om een rijke zegen over het samen zijn en over het woord wat we daarbij hebben geopend en overdacht. Heer, wilt u het alles zegenen in onze harten. Tot de eer van uw naam. Amen.